Ik stel voor dat we vanavond beginnen met een gedeelte te lezen uit Romeinen hoofdstuk 5. Vanaf vers 12. Daar staat in Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. En eigenlijk is dit dan het hart van de hele Romeinenbrief. Eigenaardig is natuurlijk dat we hier in Romeinen 5 een gedeelte lezen wat verband houdt aan de ene kant met Adam en aan de andere kant met Christus. Er worden twee dingen naast elkaar en daarmee dus ook tegenover elkaar gesteld. En dat is zo omdat het in feite de wezenlijke inhoud vormt van het evangelie. Het verklaart namelijk hoe het zit met de weg tot rechtvaardigmaking en de weg tot verlossing. Als ik heel kort de voorgaande hoofdstukken van deze brief samenvat, dan zou ik beginnen moeten met te zeggen dat in het eerste deel van hoofdstuk 1 aangekondigd wordt het evangelie van Christus, wat een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor zowel de Jood als de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, staat er. Dat is het eerste deel van Romeinen 1. Dat is de aankondiging van de inhoud van de brief. Het zou gaan over het evangelie Gods. Of ook wel genoemd het evangelie van Christus. Daarna, in de tweede helft van hoofdstuk 1, maar ook in hoofdstuk 2, wordt uiteengezet waarom dat noodzakelijk is. Namelijk, daar wordt beschreven wat de positie is eigenlijk van de mens en de mensheid. En het blijkt dat hij in zonde gevallen is, dat God hem ook losgelaten heeft. Dat staat er een paar keer. God heeft hem overgegeven in de begeerlijkheid zijns harten enzovoorts. God heeft de mens overgegeven tot oneerlijke bewegingen, staat er. God heeft de mens overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Dat staat allemaal in Romeinen 1. Want daarin wordt beschreven de situatie van de mens. Die is afgesneden van God en God heeft geen bemoeienis met deze wereld die immers hem niet gekend heeft. En dat is niet alleen Romeinen 1, maar dat is ook Johannes 1. Waar staat dat hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En het resultaat is dat aangezien de wereld hem verworpen heeft, dat toen ook hij de wereld verworpen heeft. En sindsdien wordt uitdrukkelijk geleerd dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde. Dat wil zeggen, God heeft zijn bemoeienis met de mensheid als zodanig beëindigd. Dat blijft niet altijd zo, dat weet ik ook wel. Maar het gaat erom dat het tot vandaag aan de dag nog steeds de situatie is. God heeft zijn bemoeienis met de mens gestopt. De mens is dood in de misdaden en zonde. Er is scheiding tussen God en de mens. Vandaar dat het evangelie noodzakelijk is. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Dat is precies wat een mens mist. Zaligheid. Dat is wat hij nodig heeft. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Vandaar dat nadat het evangelie wordt aangekondigd in hoofdstuk 1... eerst de situatie van de mensheid beschreven wordt... waarbij dus de nadruk erop komt te liggen... dat er behoefte is aan deze zaligheid... en dat er behoefte is aan rechtvaardigheid die van God afkomstig is... omdat de mens zelf nou eenmaal niet rechtvaardig is. Dat is dan ook wat in de volgende hoofdstukken naar voren gebracht wordt... en als ik dan hoofdstuk 3 maar even passeer... dan kom ik terecht in hoofdstuk 4... Nou, eigenlijk had ik hoofdstuk 3 ook kunnen noemen. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, want daarin wordt gezegd dat een mens inderdaad die zaligheid ontvangt, maar slechts onder één voorwaarde. Het is die van geloof. Dat is een heel eenvoudige waarheid overigens, maar het schijnt dat men die altijd maar weer vergeet. De Bijbel leert namelijk in Romeinen 3 en Romeinen 4 dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen en uit niks anders. Rechtvaardigheid God, zegt Romeinen 3 vers 21, wordt geopenbaard zonder de wet. Maar dat is een thema wat ik hier niet meer hoef te bespreken langzamerhand. Hè? Rechtvaardigheid Gods, Romeinen 3 vers 21, wordt geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. En er wordt dus uitdrukkelijk gesteld dat deze rechtvaardigheid Gods, die geopenbaard wordt in het evangelie, dat die rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Niet tot allen en over allen die goed hun best doen, niet tot allen en over allen die nooit gefietst hebben op zondag. Dan hebben wij het maar problematisch, in de vorige eeuw hadden ze nog geen fiets, heb ik begrepen. Nou, toen hebben ze hem uitgevonden. Maar ik bedoel maar, er staat niet dat men aan bepaalde leefregels zou moeten voldoen. Er staat dat men zou moeten geloven. En het eigenaardige is, menselijke instellingen, zelfs godsdienstige instellingen, veranderen continu. Ik ben niet zo bar oud, hoewel dat wist u misschien niet. Maar ik ga door voor de zoon, heb ik net gehoord. Maar ik ben al grootvader, hoor. Ja. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben dan. Hè? Maar zo oud ben ik er ook nog weer niet. Maar ik heb wel gemerkt dat ook in Nederland de inzettingen en de godsdienstige regels over het algemeen veranderen. Dat is nou eenmaal zo. En we kunnen in de praktijk ook zien dat het waar is wat de apostel Paulus zegt in Colossense. Dat al die inzettingen menselijke inzettingen zijn die door het gebruik ook veranderen. En eigenlijk die door het gebruik te niet gedaan worden, want dat staat er eigenlijk. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het aardige is natuurlijk dat het woord van God niet verandert en dat de voorwaarde tot zaligheid nog steeds dezelfde is en iedereen kan er al voor doen. Daar heb je geen technische hulpmiddelen bij nodig, geen onderwijs bij nodig, daar heb je alleen bij nodig het woord van God en je hoeft er alleen maar in te geloven. Nou, makkelijker kan het niet, alleen sommigen vinden dat te makkelijk, heb ik gehoord laatst, hè. Maar er staat er toch maar, de rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. Romeinen 3 vers 22. Waarna volgt bijvoorbeeld Romeinen 4, waarin uiteengezet wordt dat vader Abraham rechtvaardig gerekend werd op grond van geloof. Het wordt uitdrukkelijk aangehaald uit Genesis 15. En we vinden het niet alleen hier in Romeinen 4, maar ook in Galaten 3 vinden we het aangehaald. Dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En ook dat hebben we hier in de tijd uitgebreid besproken. Zodat we nu achtereenvolgens vinden in deze vier hoofdstukken van de Romeinenbrief. De aankondiging van het evangelie, dat kracht is tot zaligheid. Daarna wordt de mensheid beschreven waarbij het duidelijk is dat hij die zaligheid nodig heeft. En dat hij niet rechtvaardig is en dus rechtvaardig moet worden. En daarna hoofdstuk 3 en 4, die zeggen dat die rechtvaardigheid van God komt tot ieder die gelooft. En dat is eigenlijk het einde van het verhaal. Want zo werkt dat. Hier is het evangelie, kracht Gods tot zaligheid, want rechtvaardigheid wordt erin geopenbaard. En dan is de vraag, wat moeten we met zaligheid en wat moeten we met rechtvaardigheid? Nou, dat wordt in hoofdstuk 2 gezegd, dat is precies wat je tekort komt voor God. Of gewoon, dat is precies wat je tekort komt. Zaligheid en rechtvaardigheid. En dan volgt in hoofdstuk 3 en 4 dat rechtvaardigheid en zaligheid komt tot alle en over alle die geloven. Nou, dat is een eenvoudige evangelisatieboodschap die we dan vanavond vast gehad hebben. En dat zijn de eerste vier hoofdstukken van de Romeinenbrief. En de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 4 eindigt dan in vers 23. Daar staat: nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hen toegerekend is, maar ook om onzentwil. En dat gaat dan over Abraham, van wie geschreven was dat hij geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is vers 22 van Romeinen 4. En vers 23 zegt dan, wel, dat is niet alleen ter wille van Abraham geschreven in Genesis, maar het is ook geschreven ten behoeve van ons. Vers 24, hè. Maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Wel, dat is wat men zou moeten geloven. Ik zei in het algemeen, men moet geloven in het woord van God, maar God heeft gesproken over opstanding en over nieuw leven uit de dood. En in hetzelfde Romeinen 4 wordt dan ook uitdrukkelijk verklaard wat Abraham dan eigenlijk geloofde. Want u weet dat, dat de apostolische geloofsbelijdenis toen nog niet geschreven was. Hè? En daarom staat hier gewoon wat Abraham toen geloofde in zijn dagen. En het blijkt precies hetzelfde te zijn als wat wij vandaag ook geloven. Als we tenminste gelovigen zijn. Namelijk dat God nieuw leven geeft en dat hij de doden opwekt. Ook hen die dood zijn door de misdaden en de zonde. Hij geeft niet leven, nieuw leven aan iedereen die dat wil. Wanneer hij dat precies doet, dat mag dan af en toe wat verschillend geweest zijn. Maar het gaat erom dat hij het geeft aan iedereen die het hebben wil. Nou, dat is wat Abraham geloofde. Hij geloofde dus in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Vers 24 van Romeinen 4. Ja, nou ja, dat staat niet alleen hier hoor. Als je leest bijvoorbeeld hier in Romeinen 4, dan staat er dat hij geloofde dat God de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En er staat dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij vader zou worden van vele volken, hoewel hij zelf al gestorven was, staat er, verstorven was. Hij kon geen leven meer voortbrengen, hij was te oud. En zo was het ook het geval met Sarah. Maar staat er, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof enzovoorts. Wel, God heeft het gedaan. Hij heeft leven voortgebracht uit de dood. Uit een verstorven Sarah en een verstorven Abraham. Dat is leven uit de dood. En in de Hebreeënbrief staat dat dezezelfde Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft, overleggende dat God bij machten was om hem uit de dood weer op te wekken. En er staat er zo fijntjes achteraan waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederverkregen heeft. Dat wil zeggen, voor het beeld, voor de typologie zal ik maar zeggen, voor de vergelijking is het zo dat inderdaad dus Isaac nieuw leven kreeg uit de dood. Abraham kreeg Isaac terug als het ware uit de dood. Dan gaat het maar om. Dat is de inhoud van Abrahams geloof.
Zou het niet nodig?
Nee, waarschijnlijk niet. Hè? En er komt er nog bij. Er komt er nog bij dat er nog staat, hij offerde Isaac en dat was precies die ene waarvan de Heer gezegd had, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Staat er allemaal bij hoor in Hebreeën 11. En toch moest hij die Isaac offeren. En Abraham die kende zijn God een beetje en hij geloofde ook in zijn God. En hij overlegde bij zichzelf, zal ik het doen, zal ik het niet doen. En toen heeft hij overlegd. Hij heeft overlegd en hij dacht, ik kan het me beter toch maar gewoon doen wat God zegt. Want God is immers machtig om de doden op te wekken. Ja, zo is het. Nou, dezezelfde Abraham geloofde in de stad die fundamenten had, staat er. Eveneens Hebreeën 11. Maar die stad die fundamenten heeft, die zal pas verschijnen op een nieuwe aarde. Dat betekent dat hij toch heeft moeten geloven in de, wat ik dan maar noem, wedergeboorte van de aarde. Hij heeft toch moeten geloven dat God een nieuw leven zou geven aan de aarde, om zo te zeggen. Ik weet niet of iedereen dat begrijpt, maar de gedachte is gewoon dat de oude aarde zou verdwijnen, zou sterven dus, en dat een nieuwe aarde gemaakt zou worden. Dus dat is niks anders dan opstanding natuurlijk. He? Nou, dat is wat Abraham zoal geloofde. Opstanding, in nieuw leven uit de dood. Dus de inhoud, de hele inhoud van zijn geloof. Dat God de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Letterlijk zo staat het hier in Romeinen 4 vers 17. Nou, dat geloofde Abraham dus. Abraham geloofde in die God die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Dat is het ene laatste vers van Romeinen 4. En dan het allerlaatste, waar staat: welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat staat er dus van Christus. Jezus onze Heer, wordt hier genoemd. Jezus onze Heer, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En wel, als ik het evangelie heel eenvoudig vertel, dan vertel ik het zo. Namelijk, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Trouwens, het woord sterven staat er niet. Er staat, hij is overgeleverd om onze zonden. Maar het sterven maakte daar uiteindelijk deel van uit. Merkwaardig is trouwens dat het niet eens genoemd wordt hier. Hè? Hij werd overgeleverd om onze zonden. En het gevolg was dat hij leed voor onze zonden en stierf voor onze zonde. Als je dat niet begrijpt, ga ik het nou niet verder uitleggen. Dan ga ik maar gewoon door. Er ligt een brochure over op de boekentafel, dus daar kunt u altijd dan nog terecht. Hè? Hij leed voor onze zonden en stierf voor onze zonde. En daarna staat er, hij werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat betekent dat we door zijn dood en opstanding gerechtvaardigd zijn voor God en dat onze zonden vergeven zijn. Ik hoop dat u dat erg bekend voorkomt. Maar daarmee is niet verklaard hoe het werkt. Want de verklaring van het een en ander, hoe dit nu kan, volgt in hoofdstuk 5. Want in hoofdstuk 5 wordt dan in de eerste plaats gezegd dat wij dan dus op grond van de opstanding van Christus gerechtvaardigd zijn en hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus en we hebben toeleiding door het geloof tot deze genade en we roemen in de heerlijkheid Gods. En dat, en wat iets meer zei. En er wordt nog eens gewezen op het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog krachteloos waren. En dat wij werden gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat wij ook behouden zullen worden door zijn leven van de toorn. Dat staat er allemaal. En dan denk je van, hoe kan dat nou allemaal? Hoe zit dat nou in elkaar? Hoe kun je dat nou allemaal zo zeggen? En dan volgt Romeinen 5 vers 12. En dan volgt het gedeelte dus wat wij gelezen hebben. Omdat daarin, laat ik zeggen, na een korte inleiding in 7 hoofdpunten verklaard wordt hoe dat zit met Christus. En wat onze relatie eigenlijk is tot Christus. Er wordt later verder op ingegaan in de rest van de brief, uiteraard. Maar dit is het hart van de brief, omdat we hier de verklaring vinden over hoe het dan is met onze verhouding tot de Heer. Want van nature zijn wij dood door de misdaden en de zonde. God heeft ons losgelaten, God heeft de hele mensheid overgegeven, enzovoorts. En hoe kan het dan dat wij met God verbonden worden of met Christus verbonden zijn? Maar hoe zit dat in elkaar? Nou, dat wordt dan hier uitgelegd. Vanaf vers 12. Maar het eerste wat er dan gezegd wordt, is weer de natuurlijke situatie van de natuurlijke mens. Dat wordt eerst verklaard. En aan de hand daarvan wordt verklaard hoe het zit met een wedergeboren mens. Of nog anders gezegd, eerst wordt verklaard hoe het zit met een geboren mens. En daarna wordt verklaard hoe het zit met een wedergeboren mens. Ik hoop dat u ziet de overeenkomst zowel als het verschil. Nou goed, daar gaan we dan. We beginnen met vers 12. En dat is een moeilijk vers, want de meesten raken hier de draad al kwijt. Dat is ook niet zo verwonderlijk trouwens. Want hoe u ook uw best doet, het lijkt mij onmogelijk om dit vers redenkundig te ontleden. Nou is het zo, dat hoef je alleen maar op school, heb ik begrepen, en daarna niet meer. Maar het is wel eens handig, hè, om een zin te ontleden. Weet je wel, onderwerp, gezegde, leidend voorwerp enzovoorts. En als je dat nou probeert in die zin, dan kom je voor grote problemen te staan. En dat komt omdat het ook helemaal geen goede zin is. Die zin die is namelijk helemaal mank. Hoe dat nou kan, weet ik ook niet, maar het is wel zo. Men heeft de zin niet goed begrepen en dat komt omdat die Grieken, want het is natuurlijk oorspronkelijk in het Grieks geschreven, omdat die Grieken er ook een wat andere zinsbouw op nahouden dan wij. En we verdwalen dus nogal makkelijk in hun zinsopbouw. Nou, maar goed, laat ik hem lezen. Er staat dus: daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan verdenk je dat er heel wat komt, maar dan staat er verder: in welke alle gezondigd hebben. En dan gaat de zin uit als een nachtkaars. Want dat loopt niet, hè? De zin is, daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood door alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Ik hoop dat u dat aanvoelt. Hè. Als u het niet aanvoelt, kan ik het ook niet beter uitleggen. Ik ben geen leraar Nederlands. Hè. Maar die zin, die gelijk, en dan wat? Dat komt niet uit. Maar ik zal het u zeggen, want het is toch niet zo moeilijk te vinden, als je gewoon even nauwkeurig het vers leest. Als u het namelijk leest, dan vindt u daar in ieder geval twee woorden in die met elkaar verband houden. Dat is namelijk gelijk en alzo. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan ziet u, dat als ik deze beide zinnetjes lees, het een begint met gelijk en de ander begint met alzo, dan heb ik niet het hele vers gelezen, want ik heb het eerste stuk van het vers niet gelezen, dat is het woordje daarom, en het laatste stuk van het vers niet, namelijk in welke alle gezondigd hebben. Dus het begin en het eind laat ik even weg, en dan hou je in het midden twee zinnen over die met elkaar vergeleken worden. Namelijk gelijk alzo. Dat is eenvoudig, hè? Dat moet je kunnen volgen, zo'n zin. Gelijk alzo. Gelijk dit, alzo ook dat. Nou, wat staat er dan? Er staat, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En dan komt die andere zin. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Nou moet het te volgen zijn, want in het eerste zinnetje staat dan dat door één mens, dat is uiteraard Adam, dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Maar aangezien dood de bezoldiging is der zonde, of aangezien dood nou eenmaal het gevolg is van de zonde, is dus ook de dood door die ene mens in de wereld ingekomen. En zo staat het dan ook. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde ook de dood. En als je die zin nou nog korter zegt, dan staat er gewoon, gelijk door één mens de dood in de wereld gekomen is. Dan heb ik hem heel kort gezegd. En dan ga ik nu naar de tweede zin. Alzo is de dood ook tot alle mensen doorgegaan. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Al gelijk door één mens de zonde de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. Nou, omdat dat zo is, zo is dus ook de dood en de zonde, maar vooral ook de dood, tot alle mensen doorgegaan. Eén mens introduceerde het en op grond van het feit dat het één mens was door wie het in de wereld kwam, moeten we concluderen dat dus door die ene mens het bij allen terechtgekomen is. Je hoeft die dingen maar met elkaar te vergelijken. De conclusie is eenvoudig. Eén mens bracht de zonde in de wereld en daarmee de dood. En dus, of alzo, is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan zie je meteen de vergelijking. Het begint met één en de andere kant vinden we alle. Gelijk door één mens, alzo alle. Eén mens zondigde, alle mensen zijn zondaren. Eén mens stierf, alle mensen stierven. Dat staat naast elkaar. En dat is de laatste, is de meest korte manier om het te zeggen. Door één mens de dood en dus alle mensen stierven. Nou zijn we nog niet klaar, want dan zitten we nog met het eerste deel van het vers en het laatste. Want het middendeel bestaat uit twee zinnen naast elkaar, maar daarvoor stond nog wat en daarna stond nog wat. En daarvoor stond daarom, en dat betekent dat er een conclusie getrokken wordt. En aan het eind gebeurt precies hetzelfde, daar wordt namelijk weer de conclusie getrokken. Of dan wordt alsnog de conclusie getrokken. Het woordje daarom aan het begin van de zin geeft aan dat er een conclusie getrokken gaat worden. En aan het eind van het vers wordt de conclusie getrokken. Alleen de vertaling is onduidelijk. Want er staat in welke alle gezondigd hebben. Maar dat is absoluut de verkeerde vertaling. Er staat namelijk F hoi. En dat betekent zoveel als op grond waarvan. Dat is de beste vertaling die je kunt bedenken. Op grond waarvan. Of, meer in het zinsverband, waaruit wij concluderen dat. En de zin is dan, op grond waarvan allen gezondigd hebben. Of, waaruit wij concluderen dat allen gezondigd hebben. Zie? En dat daarom, aan het begin van het vers, leidt naar het slot van het vers. En daartussenin wordt gezegd hoe men bij de conclusie komt. De conclusie is, alle hebben gezondigd. En hoe komen we daaraan? Nou, eenvoudig. Er was één mens die de zonde in de wereld bracht en daarmee de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. En wat concludeer je dan? Wel eenvoudig, dat is ook de zonde tot alle mensen is doorgegaan. Lees dit vers nog maar een keer of 10 over van de week of zo. Hè? Dan moet u kunnen zien. Eén mens bracht zonde en dood in de wereld. En zo ging de dood tot alle mensen door. Wat concludeer je dan? Dat dan dus ook de zonde tot alle mensen is doorgegaan. Want anders zouden ze immers niet sterven. Dood is immers het gevolg van de zonde. En als blijkt dat door één mens de zonde, of dat door één mens de dood in de wereld gekomen is, en dat die dood het deel wordt van alle mensen, dan concludeer je dat dus ook de zonde die door die ene mens in de wereld gekomen is, bij alle mensen is terechtgekomen. Dat betekent gewoon, en de conclusie wordt dan ook in de volgende verse bevestigd, het betekent gewoon dat op grond van het feit dat alle mensen sterven, wij moeten concluderen dat alle mensen de zondaren zijn. Dat is het hele verhaal. Dat is de hele inhoud van Romeinen 5 vers 12. De conclusie wordt getrokken. Alle mensen sterven. Wel, dan blijken ze allemaal zondaren te zijn. En dat is de conclusie die ik nou trek uit vers 12. Want we hebben het gewoon heel nauwkeurig en langzaam nu gelezen. Maar we hadden natuurlijk ook gewoon vers 13 en 14 kunnen lezen. Want daar staat dat. Ja. Want dan mag u misschien denken, wat jammer nou, wat erg nou, dat het verkeerd vertaald is, dat in welke, dat het eigenlijk moet zijn op grond van, of waaruit we de conclusie moeten trekken enzovoorts. Dan zeg ik, nou zo erg was het ook weer niet, want tot diezelfde conclusie kom je ook op grond van vers 13 en 14, want de Bijbel verklaart zichzelf altijd. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb nog wel eens dat ik op grond van het lezen van de Bijbel zelf in het Nederlands, want ik bestudeer hem echt gewoon in het Nederlands, dat ik dan tot de conclusie kom dat er iets fout zit met het vers. Dat er dus vermoedelijk een verkeerde vertaling ergens zit. En pas dan grijp ik naar de grondtekst en in veel van die gevallen blijkt dan ook inderdaad het correct te zijn. Dat komt gewoon omdat er geen mogelijkheid tot misverstand open wordt gelaten. God drukt zich niet twijfelachtig uit. En ook als er hier en daar een woord zou uitvallen, of zelfs een heel vers, dan nog blijkt het niet problematisch zijn, want men vindt het terug. Het komt namelijk vanzelf weer naar boven, omdat de schrift zichzelf verklaart. En zo is het hier ook. Want wat staat er in vers 13 en 14? Er staat, tot de wet, want tot de wet was de zonde in de wereld. En dan moet u me goed begrijpen, de wet kwam pas bij Mozes, maar het was pas een jaar of 2500 na Adam. Nadat Adam zondigde. Ja. De wet kwam ongeveer 1500 jaar voor Christus, maar 2500 jaar na Adam. De meeste tijd van de Oud-Testamentische geschiedenis was er dus helemaal geen wet. Zie. Nou goed. Maar er staat dat ook tot de wet, dus voordat de wet er was, was de zonde in de wereld. Dat betekent dat de zondige, want hier gaat het om de zondige natuur van de mens, hè? Die zondige natuur, wat wij ook wel de erfzonde noemen, die was ook in de mens voordat er een wet was. Maar staat er, die zondige natuur wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat komt namelijk omdat in hoofdstuk 3 vers 20 al staat dat door de wet kennis is der zonde. We hebben dat in de tijd uitgebreid hier besproken, dus ik durf het nou wel aan om het kort aan te halen. De gedachte is dat als je een wet op een mens legt, dan zal ongetwijfeld blijken dat hij een zondaar is. Omdat zodra een mens onder de wet geplaatst wordt, zal blijken dat hij hem niet kan houden, hoewel hij het best wil. Ja, hoewel hij het wel wil, kan hij het niet. Als ik het goede wil doen, Romeinen 7, ligt het kwade mij bij. Zie, ik heb een behagen naar de wet, in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar de uitwendige mens, die zondigt toch. Ik vind er een andere wet in mijn lichaam, zegt hij, in mijn leden, in de uitwendige mens. Ja, zo is dat. Maar ziet u, ook voordat de wet er was, was er zonde in de wereld. Men wist het niet. Ja, begrijp me goed, er waren mensen zondigden wel, maar ze begrepen niet waarom. Maar het antwoord op dat probleem is wel, dat komt omdat hij een zondaar is. Denk erom, niet andersom, hè. Een mens wordt niet een zondaar omdat hij zondigt. Een mens is een zondaar en daarom zondigt hij. En dat is een probleem wat men tot vandaag aan de dag over het algemeen liever niet erkent. De meeste filosofieën en godsdiensten, allerlei religies gaan ervan uit dat de mens in wezen goed is. En op grond van die gedachte, op grond van dat uitgangspunt, redeneren ze dan dat als een mens goed is, dan moet hij toch ook verbeterd kunnen worden. Nog beter worden. Of als een mens van nature goed is en hij blijkt in de praktijk toch slecht te zijn, dan komt dat omdat er van buitenaf een kwalijke invloed op die mens inwerkt. En als we die kwalijke invloed nou kunnen onderdrukken, dan wordt die mens vanzelf weer goed. En zo heeft men uitgevonden dat de mens van nature goed is, maar door zijn opvoeding of door zijn milieu of door zijn scholing of door de maatschappij of weet ik wat voor dingen, verziekt wordt. Waarna men vervolgens zijn best gaat doen om het milieu en de opvoeding en de scholen en de maatschappij en wat iets meer zei, te verbeteren. Weet u wel, er was een dokter anders, ik ben zijn naam even kwijt, maar ik kwam uit Buitenveldert. Dat was ook een vogel. Maar goed, die... Nachtvogel. Ja, inderdaad, ja. Maar die leerde ooit een keer, dat is jaren geleden, dus ik kan het nou wel zeggen, maar die leerde dat als de woningnood nou maar opgelost was, dan zou het met de misdaad ook wel wat beter gaan in Nederland. He? Nou, dat heeft hij dus wel weer in moeten slikken en nog een paar keer moeten horen. Niet alleen van mij trouwens. He? Naar mij luistert hij trouwens toch niet. Maar de gedachte is dan dat als de omstandigheden maar veranderen, dat de mens vanzelf beter wordt. Dat blijkt altijd op een teleurstelling uit te lopen. Omdat de waarheid andersom is. De mens is namelijk slecht. Hij kan niet verbeterd worden. Hij gaat alleen van kwaad tot erger. Hij moet niet verbeterd worden. Hij moet een ander mens worden. Let wel, niet een beter mens. Een ander mens. Ik zei niet dat hij opgeknapt moet worden. Ik zei dat hij vervangen moet worden. Dat is wat je met je auto doet, die slecht wordt, weet je wel, dan kun je lang aan opknappen blijven, maar op een gegeven moment moet je ermee stoppen. Dan lijkt dat het niet te doen valt. Hij moet veranderd worden. Het is een wat raar voorbeeld natuurlijk, maar om dan terug te komen bij een mens, hij moet wedergeboren worden, hij moet nieuw leven ontvangen, dat is wat nodig is. Maar goed, laat ik teruggaan naar Romeinen 5. Daar staat dan dat ook voor de wet, en dus tot de wet, de zonde in de wereld was. Maar de zondige natuur dus, wordt niet toegerekend als er geen wet is. Want door de wet is kennis de zonde. En als er geen wet is, weet men ook niet dat de mens een zondaar is. Bij geboorte al. Niemand vertelt hem dat, en blijkt ook verder niet. Maar het is wel zo. En dat het zo is, wordt dan verklaard in vers 14. Maar de dood heeft geheerst. Van Adam tot Mozes toe. Wel, er was geen wet waaruit bleek dat de mens een zondaar zou zijn. Want door de wet is kennis van zonde, weet u nog, hè, dat we het daarover gehad hebben. Waarom is dan de wet? Wel, door de wet is kennis van zonde. Nou, voordat de wet er was, stierven mensen. En wat voor conclusie trekken we daar dus uit? Die van vers 12, namelijk, zij stierven en dus waren zij zondaren. Want door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld en door de zonde ook de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan, maar de dood is het gevolg van de zonde. En als dus alle mensen sterven, dan betekent dat dus dat al die mensen zondaren zijn. En zo zie je dat kennis van zonde, het weten dat die zondige natuur bestaat, niet alleen veroorzaakt wordt door de wet, maar net zo goed uit het feit dat alle mensen sterven. Je moet alleen je aandacht er even bij houden en het kopje gebruiken. En iedereen die natuurkunde studeert, nee, geen theologie, natuurkunde, iedereen die natuurkunde studeert, die moet tot de conclusie komen dat aangezien een mens sterft, iedereen namelijk, dat dan dus elk mens kennelijk een zondaar is. Dit heeft met de natuurkunde te maken, hoor, met de kennis van deze wereld, kennis van de natuur, kennis van deze oude natuur, zo heet het in de Bijbel ook. He? Een mens sterft, dus is hij een zondaar. En zo zie je dat de mens niet een wet nodig heeft, zelfs om te weten dat hij een zondaar is. Het blijkt uit het feit dat hij sterft. En dat is wat hier staat. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. En dan staat er ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Want Adam zondigde tamelijk bewust. Hij overlegde, hij werd verleid. Het gebeurde actief, het was een actieve zonde van Adam. Maar onder zijn afstammelingen zijn er geweest die nog nooit zelfs maar de gelegenheid gehad hebben om actief te zondigen. Dat wil zeggen, zij werden nooit verleid. Je kunt niet eens van ze zeggen dat ze ooit een zonde gedaan hebben. Want voordat ze daar ooit maar aan toe kwamen, stierven zij reeds. En in die dagen nog veel meer schijnt het dan in onze dagen, als ik het allemaal geloven mag. Want ik heb het gewoon over mensen die geboren worden en opgroeien, maar niet tot onderscheid komen, niet volwassen worden, zelfs niet eens bewust zondigen, maar die gewoon in de wieg doodgaan. Ja, dat is vrij gewoon hoor, dat is tamelijk gewoon. Wij kunnen dat aardig voorkomen tegenwoordig, nou ik niet, maar er zijn er die dat kunnen natuurlijk. Hè? Maar het feit alleen dat mensen die nooit actief gezondigd hebben, toch sterven, bewijst dat ze niet zondaren worden door te zondigen, maar het bewijst dat ze als zondaar geboren worden, anders zouden ze niet kunnen sterven. Dat is geen eenvoudig. Ja, dat kun je moeilijk theologie noemen. Zo moeilijk is het niet. Het is gewoon natuurkunde. Zie? Want er staat hier toch, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden, zoals Adam. Dat staat dan in de gelijkheid der overtreding van Adam. Maar ze stierven toch. Nou, dat bewijst dat ze zondaren waren. Zie? En zo vind je in vers 13 en 14 de bevestiging van wat in vers 12 staat. Hoewel door de wet kennis der zonde is, is er ook kennis der zonde uit het feit dat alle mensen sterven. Ongeacht of ze ooit bewust gezondigd hebben of niet. Ze sterven. En dus zijn het zondaren. Dat is de conclusie die getrokken wordt. Nou, dat is niks bijzonders trouwens, daar heb je ook niet een groot filosoof voor nodig. Je moet alleen even netjes je Bijbel lezen en dan kan iedereen dat begrijpen. Nou, wat weten we nou uit vers 12 tot en met vers 14? Daar weten we uit dat dus elk mens deelt in het lot van Adam. Of om een modernere term te gebruiken, elk mens is erfelijk belast. Het heeft niks met de successierechten te maken, maar het heeft wel te maken met dat met dat je dezelfde eigenschappen hebt in wezen als je ouders. Er zit iemand te lachen, die weet wat ik nu ga zeggen. Want kijk, dit heeft te maken met erfelijkheid. En ik zeg altijd, erfelijkheid, dat is dat als jij geen kinderen kunt, als je ouders geen kinderen konden krijgen, kun jij dat waarschijnlijk ook niet. Maar goed. Moet ik het uitleggen? Als je ouders geen kinderen kunnen krijgen, kun jij... Precies, dan kun jij dat ook niet. Dus dat is erfelijkheid. Nou goed. Dan vergeten we het maar weer. Kijk, waar het ons om gaat, is dat wij, elk mens erfelijk belast wordt door zijn ouders. Dat wil zeggen, hij krijgt de eigenschappen van zijn ouders mee. Dat is in elk geval een feit. En wat hij meekrijgt, is in de eerste plaats de zonde natuur. Dat zit in elk mens. Bij geboorte. Daar kan hij niks aan doen. En ik moet het zelfs nog sterker zeggen, er is ook niemand die het je kwalijk neemt. Nee, er is niemand die het je kwalijk neemt. Dat je zondaar geboren bent, daar kun je toch niks aan doen. Weet je wat u eventueel wel kwalijk wordt genomen? Dat u de mogelijkheid om van die zondige natuur af te komen niet aangrijpt. Want het blijft wel zo dat je als zondaar afgescheiden bent van een rechtvaardig God. En als je in duisternis bent, wel, dan heb je geen gemeenschap met het licht. Dat is ook wat de Bijbel uitdrukkelijk leert. Daar is scheiding tussen. Je kunt er niks aan doen, je wordt zo geboren. Maar daarom is het wel zo. En omdat wij er niks aan kunnen doen, zelf, al was het maar alleen omdat we zo zijn, daarom kunnen we er ook wel niks meer aan doen. He? Het is een verloren zaak immers, we noemen dat ook zo, je bent dan verloren. He? Omdat wij er niks aan kunnen doen, is iemand anders die er wel wat aan doet. Want er is iemand die dat wel kan. En dat is onze Heer. Nou, en dat is wat nou in dit schriftgedeelte uiteengezet gaat worden. Maar dan wordt in de eerste plaats opgewezen dat onze verloren positie, onze gevallen positie, veroorzaakt werd of afhangt van Adam. Met andere woorden, de eigenschappen van Adams wezen zitten allemaal in ons, in ieder mens. Adam zondigde en daarom zijn wij zondaren. Adam werd daardoor sterfelijk en daarom sterven ook wij. Kortom, wij zijn één met Adam. En de schuld van de gehele mensheid is feitelijk dan ook eigenlijk de schuld van één. En dat staat hier ook. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Begrijp me goed, als een mens begint te zondigen, introduceert hij niet zelf de zonde in zijn leven. Integendeel, als een mens begint te zondigen, dan komt dat omdat hij als zondaar geboren is. Hij introduceert dat niet. Het blijkt alleen dat hij het is. Want de introductie van de zonde in de wereld ligt bij Adam. Zie? Nou, verder terug gaan we niet, want dit schriftgedeelte gaat ook niet verder terug. Het begint dus bij Adam, door één mens. Het betekent dus dat wij als het ware één zijn met Adam. Ik had bijna gezegd dat wij als het ware één plant zijn met Adam. Maar dat is een uitdrukking die pas in het volgende hoofdstuk staat. Daar staat dat we één plant zijn, maar niet met Adam, maar met Christus. En dat is nou precies waar het naartoe gaat. Dat is het volgende hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk staat het druk, wij zijn één plant met Christus. We zijn één geheel met hem. Ik weet niet wat er in de nieuwe vertaling staat, maar ik vind plant wel zo aardig. Betekent één organisme, één levend geheel met Christus. Maar van nature zijn we één levend geheel met Adam. En daar gaat het maar om. En alle eigenschappen van Adam zitten in de mens. Daarom wordt de mens ook in de Bijbel gewoon met de naam Adam aangeduid. Dat kun je niet zien in de Nederlandse vertaling, maar in het Hebreeuws zie je het wel degelijk. Daar heet de mens Adam. Wie dan ook, ze heten allemaal Adam. Nou, niet helemaal allemaal, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar normaal gesproken, Adam is de aanduiding van de mens. Omdat hij al die eigenschappen heeft. Hij is één met hem. Nou, dat betekent dus dat we een mensheid kennen die één geheel is en die met elkaar verbonden is in de gemeenschappelijke voorvader Adam. Dat is de band die ons bindt. In die zin zijn we allemaal familie en er is maar één mensheid. Er zijn vele mensen, maar er is één mensheid. In Adam, dat wordt aangeduid met de naam van die ene stamvader, namelijk Adam. En dan staat er aan het eind van vers 14 over Adam, dat hij een voorbeeld is van degene die komen zou. En dan wordt de grote sprong gemaakt, de grote stap. Want dan hebben we stilgestaan bij Adam en wat van hem afstapt. Afstand en dan wordt er een stapje opzij gedaan, want Adam is een voorbeeld van iemand die komen zou en dat is uiteraard Christus. Het woord wat hier trouwens vertaald is met voorbeeld is gewoon typos, dat betekent dat hetzelfde is als ons min of meer Nederlandse woord type. En het eigenaardige van een typos is dat het is bijvoorbeeld een afdruk, een voetafdruk is bijvoorbeeld ook een typos. En een letter bij de drukker, de man die de boeken drukt dus, hè, een letter bij de drukker heet dan ook een type of een type. Denk maar aan een typemachine, er zitten allemaal types of types, heet dat, ik weet niet hoe ze dat het meervoud noemen, op zo'n machine. Allemaal letters in lood of zo, weet ik waarvan gemaakt is, was vroeger. Hè. En daar werden dan afdrukken mee gemaakt, maar dat ding heette een type. En de kunst van het boekdrukken heet bijvoorbeeld typografie. Het heeft te maken met afdruk maken van de een op de ander. En het oorspronkelijke betekenis van het woord typos is dan ook eigenlijk van dat een afdruk gemaakt zoals een voetstap. Dat wil zeggen, het een past in het ander. Daardoor komt het met elkaar overeen. En toch is er verschil. Want het een wordt genoemd positief. En het ander wordt negatief genoemd. Denk bijvoorbeeld maar aan fotografie. Misschien is dat makkelijker te volgen. Dan maak je eerst een foto met een mooie negatief film, zal ik maar zeggen. En dan staat alles er precies negatief op, heet dat. En daarna wordt een afdruk gemaakt op fotografisch papier. En dan krijg je een positieve afdruk. En wat op de uiteindelijke foto wit is, was op het negatief zwart. En wat op het negatief wit was, is op het positief zwart. Dat wil zeggen, de afdruk komt volledig overheen, maar de een is positief en de ander negatief. Het grijpt als het ware in elkaar. Dat wil zeggen, het is duidelijk zien dat het toch hetzelfde is en toch is het precies andersom. Nou, dat is wat nou hier in de volgende verse uiteengezet wordt. Dat er overeenkomst is tussen Adam en Christus en toch is het in de meeste gevallen net andersom. Want leest u maar met mij verder. In eind van vers 14 staat dat Adam een type is, een voorbeeld is van degene die komen zou. En dan volgt vers 15. Dat begint met de merkwaardige woorden, doch niet. En dat doch niet geeft aan dat er verschil is tussen wat nu volgt. Er staat namelijk, doch niet, gelijk de misdaad al sowieso de genade geeft. Dan gaan we weer zo'nzelfde constructie vinden als in vers 12. Gelijk de misdaad al zo is de genade geeft. Maar natuurlijk is misdaad en genade geeft niet gelijk. En daarom staat er dat er een tegenstelling tussen is. Doch niet gelijk de misdaad al zo is ook de genade geeft. Maar het een is wel een beeld van het andere. Alleen de misdaad is uiteraard een negatief begrip. En de genade geeft is een positief begrip. Maar het een staat tegenover het ander. Het vult elkaar als het ware aan. En dan staat er als uitleg. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn. Dat is aan de ene kant. Dat is die ene misdaad. Zo is veel meer de genade Gods. Kijk, het was de misdaad van één, maar daarna volgt de genade Gods en de gave der genade die er is van één mens, Jezus Christus. En die is overvloedig geweest over velen. Dat wil zeggen, aan de ene kant vinden we bij Adam één misdaad en door de misdaad van één zijn velen gestorven. En aan de andere kant vinden we de genadegift die er is in Christus. En waardoor er namelijk velen begenadigd worden. Want er staat er, het is overvloedig geweest over velen. En zoals de misdaad kwam over velen, zo kwam de genadegift over velen. En zoals de misdaad velen gestorven zijn, zo zullen door die ene genadegift Gods velen leven. Want begrijpt u me goed, niet allen zijn gestorven door de misdaad van één, want wij leven nog. Dat is heel eenvoudig hoor, daar kun je moeilijk over doen, maar dat is heel eenvoudig. Er zijn velen gestorven, niet alle, want er leeft nog steeds een generatie mensen. Hè? Maar velen zijn inderdaad gestorven. En zo is het aan de andere kant, de genadegift is veel meer en die komt ook over velen. En dat dat te maken heeft met leven staat niet hier, maar dat staat pas in het volgende hoofdstuk eigenlijk heel uitgebreid. En de genadegift is niks anders dan, nou, wat is de genadegift Gods? Ja, dat staat in hoofdstuk 6, vers 23. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is eeuwig leven. Kijk, en door één misdaad kwam de dood over velen. En door één genadegift die er is in Christus, kwam het leven over velen. Dan ziet u de overeenkomst. En toch is het negatief en positief. Het is een vergelijking, je gaat compleet op. Maar het een staat als het ware onder de streep en het ander staat boven de streep. Dat is voor de meer wiskundig ingestelde dan onder ons. Hè? Zie? Nou, dat is de zin van dit vers. En daar zijn we er lang niet mee. Want dit is nog maar de eerste vergelijking die er nu gemaakt wordt. Het is de eerste vergelijking tussen Adam en Christus. En dan volgen er nog zes, want ik heb gemerkt dat het er zeven zijn in het hele verhaal. De rest van het hoofdstuk. Het zijn totaal zeven vergelijkingen tussen Adam en Christus. En het aardige daarvan is natuurlijk de overeenkomst, maar het belangrijke ervan is dat we aan de ene kant van nature vertrouwd dienen te zijn en zouden moeten zijn met onze verbinding met Adam. Namelijk, wij zijn zondaren en we sterven, want we zijn in Adam. Nou, als je dat nou weet, als je die waarheid kent, dan is het helemaal niet moeilijk meer om daarna de waarheid te leren verstaan. Dat een wedergeboren mens, een gelovige, niet meer één is met Adam, althans niet voor God, maar één is met Christus. En zoals de dood via Adam kwam bij elke zondaar en dus ook bij mij, zo komt het leven van Christus bij elke gelovige en dus ook bij mij. Die vergelijking is dat. En die vinden we niet maar eenmaal, bij wijze van voorbeeld, maar die vinden we hier zevenmaal genoemd met steeds opnieuw verschillende aspecten. Soms denk ik, er zal vast nog wel meer te vergelijken zijn. Het is ook zo, want we vinden er nog één in 1 Korinthe 15. Want daar wordt het verhaal verder verteld. Daar gaat het over ook de eerste Adam en de laatste Adam. De eerste mens uit de aarde aards, de laatste mens de Heer uit de hemel. En gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben, al zo zullen we het beeld des hemelsen dragen, enzovoorts. Want hoedanig de aardsen zijn, zodanig zijn ook de hemelsen. Ik citeer maar uit mijn hoofd even, want er komt er toch vanavond niet aan toe. Dus hier hebben we diezelfde vergelijking. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. En dan ga ik maar verder naar de tweede vergelijking die dus gemaakt wordt. Dat is in vers 16. Het begint weer net zo. Doch niet gelijk alzo. Dat is dan de hele zin eigenlijk. Hè? Doch niet gelijk alzo. Wat is gelijk alzo, maar vanwege de tegenstelling, vanwege het positieve en negatieve, staat er voor doch niet. Om het verschil aan te geven. En dan staat er in vers 16. Doch niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft. Alzo is de gift. Want de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Die is iets moeilijker om te lezen, maar het is nog steeds dezelfde structuur. Er staat namelijk, de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. In het voorgaande vers stond namelijk de dood en daarmee de schuld tegenover de genadegift. En daar werd aangegeven vanuit Adam de zonde en de dood en dus de schuld en dan vanuit Christus de genadegift. En in dit vers vinden we diezelfde vergelijking, maar nu andersom getrokken. Want daar staat, uiteen kwam de schuld over al die mensen. Zie. Maar wat betreft het eeuwig leven, komt het uit al die misdaden, staat er, hè? Uit vele misdaden tot één rechtvaardigmaking. Begrijpt u? Nou is de piramide omgekeerd, als het ware. Bij de schuld komt het uiteen naar velen. Want de schuld heeft verdeeldheid gebracht, heeft scheiding gebracht, heeft gebracht dat men zich ontwikkelde, dat men van God afdwaalde, van elkaar afdwaalde, dat er ook scheiding kwam tussen de mensen, want de zonde en de activiteit van de zonde in de mens heeft inderdaad gevolgd dat het scheiding brengt tussen mensen. Dat is een duidelijke zaak. Nou, aan de andere kant staat dan dat genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En let op, rechtvaardigmaking staat in het enkelvoud. Dat is maar één. En zo werkt het ook. Want hoewel wij naar de oude mens verdeeld worden door de zonde, worden wij, als we wedergeboren zijn, met elkaar verbonden, steeds inniger ook, en wel met Christus. En dan komen we bij die ene genadegift weer terecht, want dat is Christus. Zie? Dat is ook een vergelijking. Dan ziet u ook de overeenkomst en de tegenstelling. De eerste is van één naar velen en de andere is weer van velen naar één. Dat is trouwens ook de betekenis, de feitelijke betekenis van de Davidster.
Ja, ik zit gewoon nog aan te denken om die ster.
Ja, dat is hem. Kijk, ik heb geen bord, dus ik sta nou met gebaren. Ik ben vroeger op de zonderschool geweest, dat weet u. En dan leerden wij gebaren. Maar zo is het. Het is uit één naar velen. Dat is de gang van de mensheid. We gaan van in de beginnen hemel en aarde en daarna de zonde en scheiding en veelwording en weet u wel. Maar voordat het die veelheid zijn grootste niveau bereikt, zal ik maar zeggen, is God al begonnen om uit de veelheid weer eenheid te maken. Nou, dat is de Davidster. Natuurlijk, ik zeg Davidster, maar David, dat is uiteraard niet David, maar dat is de zoon van David uiteraard, ja. Het teken van de zoon des mensen. Dat is het eigenlijk. Ja, nou goed. We gaan maar gewoon verder. Want daarna komen we bij de derde vergelijking uit de reeks. Dat is vers 17. Het klopt precies. Al die vergelijkingen nemen precies één vers. Dus ze hebben het makkelijk gemaakt. Ja hoor.
Als een mens in zonde geboren wordt en hij vindt Christus,
ja.
En als, maar het betekent ook dat de innerlijke mens die kan dan, die geneest. En als bijvoorbeeld als iemand die homofiel is, als die tot Christus komt, dan kan de mens die kan hem, die kan hem, een hand, dat verandert dan. Mm-hmm. Mensen dat betekent ook een innerlijke verandering, ook een innerlijke genezing. Zo is het een wijd aspect met Christus werk.
Zeker. Ja, ik sta te aanslag van zal ik daar nou op ingaan of niet. Want het punt is dat natuurlijk, wanneer wij het leven van Christus ontvangen, dat dat een uitwerking heeft, als we dat toelaten, dat een uitwerking heeft in ons leven. In welke mate, dat is verschillend. Want in elk geval, dat wil ik wel in elk geval dan even zeggen, naar aanleiding hiervan, dat in Romeinen 8, dat is maar een paar hoofdstukken verder, gezegd wordt dat het wel degelijk de bedoeling is dat elke gelovige geleid wordt door de geest van God. En als je het netjes leest, in de vertaling even controleert, dan staat er, want zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, niet kinderen, maar zonen Gods, dat staat er. Maar een paar versen verder staat dat dat zoonschap dan toch pas bereikt wordt. Ja, nee, bij de verlossing van ons lichaam. He, bij de opstanding, dat bedoel ik. He. Bij de opstanding. En dat betekent gewoon dat in de praktijk, en dan zou ik wel weer wat gevaarlijk zeggen, maar dat in de praktijk een gelovige nooit voor 100% geleid wordt door die geest. Heb u dat? Want iemand die door de geest geleid wordt is een zoon, maar een zoon wordt men niet voordat men verlost is van het lichaam. Het staat in hetzelfde hoofdstuk. En dat betekent dat die volledige leiding door de geest niet plaatsvindt terwijl we nog op aarde zijn, maar pas wanneer we het lichaam hebben afgelegd. Dat is ook heel eenvoudig. Ik ontmoet wel eens onwil om het te begrijpen, maar het is heel eenvoudig te begrijpen, want wij, kijk, ja, hoe zou ik het nou netjes zeggen? Wij hebben namelijk nog wel eens dingen die wij moeten doen, niet omdat de geest dat leidt, maar omdat het vlees dat leidt. En ik bedoel niks bijzonders, maar ik bedoel gewoon, je hebt misschien het vlees opstaan in de keuken en dan moet je op tijd naartoe. En dan, want anders verbrandt het, weet je wel. En dan moet je gewoon, dat moet gewoon gebeuren. He? En er zijn nog een paar dingen die het vlees nou helemaal nodig heeft. En dat heeft de geest niks mee te maken. Het zijn ook dingen die de natuurlijke mens, ook de ongelovige, moet doen.
Ja.
En dat is met een gelovige dus net zo goed het geval. He?
Ik weet niet of het storend is natuurlijk als je bepaalde dingen ingaat, want je verbreekt dan
de draad van het verhaal.
De draad van het verhaal, maar ja. Er zijn hele mensen, en ik geloof dat de meeste van ons, die geloven die wederopstanding na dat leven is, ja. Dan heb ik geen zin meer. Die wederopstanding moet in het leven komen.
Precies. Ja.
Want als we door die geest van God geleid worden, en we merken dat we op dwaalwegen komen, dan is het de geest van God niet. Dus dan worden we zelf listig.
Ja.
Als u begrijpt wat ik bedoel met dat woord listig. En dan kan het wel eens zijn dat het een eigen wil is dat wij in die zonde komen.
He? Ja, ja, zeker. Ja.
En dan kennen we ons wenden en keren.
Ja, dat is ook zo. Wat ik dus als reactie op de vraag van de straks zou willen zeggen is dat het fundamenteel waar is dat een wedergeboren mens mogelijkheden heeft om anders te leven, zal ik dan maar zeggen. Want hij krijgt immers een ander leven. Maar als je daaraan de idee verbindt dat de mens de zonde uit zijn leven, of een gelovige de zonde uit zijn leven zou kunnen uitbannen, dan moet ik zeggen, dat kan niet en dat zegt de schrift ook heel uitdrukkelijk. En hoe ver dat dan wel gaat, en in hoeverre dat wel mogelijk is, dat is niet te zeggen, want het hangt helemaal van de omstandigheden van de gelovige mens individueel af. Daar wil ik niet eens een uitspraak over doen. En, want je praat over het een, maar waarom praten we niet over het ander? En we praten over de een, en waarom niet over de ander? Ik bedoel, daar is het eind van zoek. Je kan alleen dit zeggen, dat de apostel Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Dus dat is een duidelijke zaak. En dat betekent dat hij het volledig eens is met de apostel Paulus, die als gelovige Romeinen schrijft, de Romeinenbrief schrijft, en dan toch in Romeinen 7 nog een keer zegt van ik ellendig mens, en als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dan kun je hoog en laag springen, maar het is een gelovige Paulus die dat schrijft. En hij stelt dat vast. Ik zeg, ik vind deze wet in mijn leden. Niet ik vond, maar ik vind. Het is er nog. Dat is een van de dingen waar de gelovige dagelijks ook mee te maken heeft. En het zijn dingen die hij moet leren aanvaarden, verwerken en beheersen. Maar wat hij moet beheersen is niet... als ik zeg dat hij wat moet beheersen, bedoel ik niet dat hij dus de zonde uit zijn leven zou moeten uitbannen. Maar ik bedoel iets veel belangrijkers. Men vindt dat niet belangrijker, maar het is belangrijker. Namelijk dat ook als men zondigt... Nou, wat dan? Dat het toch vergeven is.
Ja, maar dat zegt Paulus
even. En dat is het probleem, want dan zeggen ze dat is maar makkelijk. Dan zeg ik dat is niet makkelijk, maar het staat in de Bijbel. Hè? En dat is wat Paulus ook zegt, ja. Ja. Dat blijft ook dus zo, ja. En een ander verhaal, daar zal ik er dan ook nog bij vertellen. Een ander verhaal is dat de schrift uitdrukkelijk leert op meerdere plaatsen... dat ook een gelovige dingen heeft en zelfs houdt... en soms zelfs krijgt in zijn leven... om hem zo te houden. Klein dus. Want u moet goed... Wij denken anders over de zonde dan God. Wij denken er soms minder ernstig over en soms veel ernstiger. Dat is heel inconsequent, vind ik het altijd. Maar God redeneert zo. Die zegt, ik heb de zonde weggedaan. En weet u wat? Dan is het op... Ik durf het haast niet meer te zeggen nou, hè. Laat ik het anders zeggen. Ik kan het wel anders vertellen. Laat ik dan dit zeggen. Dat God de zonde zelfs in het leven van gelovigen gebruikt ten goede. Ik bedoelde ook inderdaad niet te zeggen dat God de zonde in het leven van een gelovige geeft. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar je moet niet de ogen sluiten voor de andere kant van het verhaal. Dat de mens een zondaar is en blijft en dat hij leeft uit genade. En je kunt niet ontkennen, ik neem gewoon even afstand en dan zeg je kunt niet ontkennen met je heldere verstand erbij. Dat het voor een gelovige dan toch noodzakelijk is in ieder geval om nederig te zijn. Dat is wat God van hem vraagt. En het kan een mooie hulp zijn als blijkt dat hij ook nog een zondaar is. Toch. Dat houdt hem klein, dat is soms nuttig. Begrijpt u? Er zijn andere dingen ook die dat kunnen doen, dat weet ik wel. Dat kan zonde zijn, dat kan ziekte zijn, enzovoorts. Met andere woorden, er zijn heel wat dingen die uit het leven van een gelovige verdwijnen en zelfs verdwijnen moeten. Maar er zijn ook heel wat dingen in het leven van een gelovige die er feitelijk toch niet in thuis horen, maar die door God gebruikt worden ten goede. En als iemand dus zegt, want het is net gezegd, dat iemand die homoseksueel is daar af kan komen, dan zeg ik, waar hebben we het eigenlijk over? Hebben we het over zijn aanleg of over zijn praktijk? Als we het hebben over zijn praktijk, dan kan hij daar afkomen. Of zodanig van gevoelens kan veranderen, dat is nog maar zeer de vraag. En weet u waarom ik dat zo aarzelend zeg? Er is een goede reden voor. Er zijn gelovigen genoeg die er dolgraag af zouden willen. En blijkbaar... u zegt niet kunnen. Blijkbaar daar de grootste moeite mee hebben dus. En de eerste boodschap die voor hen bestemd is, is niet dat God hen daarvan kan bevrijden. Maar de eerste boodschap... De eerste boodschap is dat God alle zonden van elke gelovige vergeeft. Dat is de eerste boodschap. En ik zal u nog wat anders vertellen. Je zult als gelovige eerst moeten leren... Dat is niet alleen Bijbels, maar daar zal ik eens een persoonlijk getuigenis geven ook. Je zal als gelovige eerst moeten leren de zonde in je leven te aanvaarden. Zoals God het aanvaarde. Alvorens daar eventueel... de overwinning ook in de praktijk op te hebben. Want je kunt nooit de overwinning hebben op iets wat je niet eerst aanvaardt. Ja, dat is een belangrijke waarheid hoor. Dat is het evangelie. Wat zeggen wij tegen iemand die last heeft van zijn zonde en wat we voor boodschap hebben voor zo iemand? Daar zeggen we, je moet ermee naar de Heer gaan. Maar wat nou als die man zijn eigen zonde niet eens kan aanvaarden? Als je niet kan toegeven dat hij een zondaar is. Als je het niet wil hebben. Als je het zoveel mogelijk weg wil doen. En zoveel mogelijk tegen wil strijden. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Iemand die niet eerst aanvaardt en toegeeft dat hij een zondaar is, kan nooit in staat zijn om diezelfde zonde bij de Heer te brengen en zeggen: Heer, sorry, ik ben mijn arme zondaar. U weet het, maar u vergeeft. U bent de genade God. Zie. En dan zal ik nog wat anders zeggen. Ik hoop niet dat iemand het misverstaat, want wij hebben natuurlijk net als God een hekel aan de zonde, vanzelfsprekend. Die van onszelf en die van anderen. Natuurlijk. Hè? Maar het neemt niet weg dat wij als zondaren tot God mogen gaan. En dat je pas weet wat heerschappij van de genade betekent als je zelf bewust een zondaar bent. Ik zeg niet dat je de zonde praktiseert. Je bent het. Je weet dat je het bent. En daar begint het mee. Zie. En verder zou ik je toch moeten zeggen dat, nou we het daar toch over hebben, ik wou er natuurlijk helemaal niet over praten, maar nou we het er toch over hebben, we zouden toch wel wat voorzichtig moeten worden in onze veroordeling van anderen, lijkt mij. Want wat doet de Heer als er zondaar bij hem gebracht wordt? Niks. Hij zegt, bijzonder zonde is werpen de eerste steen. Nou, ik dus niet, dan hoef ik niet mee te gooien. En de Heer zegt, veroordelen zij je niet? Wel, ik ook niet. Ga maar heen. Ben je een zondaar? Oh, dat ben ik ook. Zeg ik dan, niet de Heer uiteraard, dat zeg ik. He? Ben je een zondaar? Dat ben ik ook. De een heeft zonden die in het oog springen, de ander niet. De een pleegt echt overspel, de ander denkt er alleen maar aan, maar de Heer zegt dat is precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. En we nemen degene die het doet, nemen het kwalijk, en degene die het denkt, daar weten we het niet van. Hè? Nou, dat is dus die hypocrisie van het hele verhaal. We moeten er voorzichtig mee zijn. En bovendien, het is makkelijk. Kijk, ik ben niet homoseksueel. Hè? Vandaag of morgen vertellen ze dat rond in Nederland, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Als niks meer helpt, kunnen ze altijd dat nog vertellen. Maar daar ben ik toevallig. Hè? Ik heb nog een paar ideeën. Als niks meer helpt, kunnen ze altijd dat nog vertellen. Hè? Maar ik ben het niet. Maar het is voor ons maar wat makkelijk om te zeggen dat een homoseksueel die tot geloof komt daarvan dan af zal of moet komen. Dat is maar makkelijk om te zeggen. Weet u wie het recht heeft om dat te zeggen? Iemand die het echt was. Met de streep onder was. En dat zijn er maar heel weinig. Dat is nou eenmaal zo. Weet u er één? Ik weet er één die het zegt. He? Dat hij het was en eraf is. Ik weet maar meer nog niet. Nou, verder zullen we het er maar niet over hebben. Maar dan hebben we het over dit soort dingen. Maar het zijn verschrikkelijk moeilijke dingen. Waar er nog bij komt dat het noemen van dit soort zonden, dat heeft te maken met toch een soort van verslaving, een gebonden zijn. En dat is niet alleen dit, maar er hoort kleptomanie ook bij. Het heeft niks met seksualiteit te maken, maar gewoon met diefstal dus. Hè. Al dat soort dingen horen er ook aan. Men doet het, men weet niet waarom, men doet het. Men weet niet waarom. Men zou wel anders willen. Natuurlijk wil men wel anders, maar men doet het. Zal ik u nog eens wat vertellen? De apostel Paulus werd geroepen tot de Heer. En wij zeggen, apostel Paulus was zijn leven lang op de verkeerde weg. Hij was een vervolger van de gemeente, was een verdrukker enzovoorts. Hè? En God greep hem.
Pardon, heeft hij uit deze gronden, dus dat hij zelf een verdrukking was, en dat was niet zo misselijk, want ik lees maar na. En dat is op 7, als die man gestenigd wordt.
Ja. Bij Stefanus, ja.
En dat is hoofdstuk 7, en dan weet ik niet precies welke gedeelte uit de Bijbel is, maar dan komt misschien straks in de gedachte. Zou hetgene wat hij zegt, die teksten die hij leest, zou hij dat niet van zichzelf ook veel gezegd hebben?
Maar dat hij dat is, die verdrukker en zo?
Ja, want er is hem veel vergeven.
Ja, dat zegt hij ook, ja. Kijk, wat ik wilde aanhalen is.
In gebrekkig Hollands, dat hij ook zelfs grijzaards en kleine kinderen meegeholpen om om te brengen. Dat was van de gemeente destijds, van Christus. Ja. Dus daar kleefde bloed aan zijn handen.
Vermoedelijk, want dat heb ik nog nooit gelezen
zo. Dat heb ik wel gelezen.
Maar waar het om gaat is.
Ik zo ver op.
Waar het om gaat is dat de apostel Paulus zo lang op de verkeerde weg geweest is. En toen greep de Heer hem. En hij zegt het ook, ik ben de minste, ik ben de grootste, de voornaamste van alle zondaren enzovoort. 1 Timotheüs 1. Maar bij een andere gelegenheid zegt hij dat God hem van de moederschoot af heeft afgezonderd. Nou zit je met een probleem. Want dat betekent, als God hem van de moederschoot af heeft afgezonderd voor zijn dienst, dan is het God geweest die Paulus de gelegenheid gegeven heeft om het verkeerde pad op te gaan. Waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Wel, heel eenvoudig, opdat Saulus van Tarsus voortaan zijn leven lang Paulus zou zijn. Een kleintje betekent dat. Hij had zich nooit kunnen beroemen, hij bleef altijd de voornaamste onder de zondaren. En wat de gemeente betreft, wel, hij was een vervolger van de gemeente geweest. En het moest dus altijd klein blijven. God gebruikte dat. En God heeft het ongeloof zelfs en de verkeerde weg, van de dwaalweg van Paulus, gebruikt ten goede. Begrijpt u? Nou, dat kan dus. Nou, meer kan ik daar niet over zeggen. Dat kan dus. Daarmee heb ik dus niet gezegd dat elk mens die op een dwaalweg gaat, dat de Heer toelaat omdat hij hem dan later wel ervan terug zal brengen. Dat is niet waar namelijk. He? Maar het kan best dat een gelovige op een verkeerde weg terechtkomt en dat de Heer hem daar een poosje laat aansukkelen. De man doet het niet bewust, Paulus ook niet. In zijn onwetendheid staat er enzovoorts. Hij zocht wel het goede, maar hij vond de verkeerde dingen. Wel, wie het goede zoekt, zal het ook vinden, maar er wordt nooit gezegd wanneer. En feitelijk, ik heb ook wel eens gedacht, ik heb het toch eigenlijk wat te laat gevonden. Nou, eerder kon eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Maar goed, maar het was wel, eigenlijk is het altijd te laat als je het goede vindt, hè. Maar waarom? Wel, omdat God dat gebruiken zal. En waarschijnlijk ook gebruiken blijft. En dat is het verhaal. Wij gelovigen, wij hebben allemaal zwakheden. De ene springt wat meer in het oog dan de ander. Maar het is nou eenmaal zo. Dat is maar goed ook, want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus wees maar blij dat je wat zwak bent. He? Wij leven onder de heerschappij van de genade. En als het kan best zijn dat u zegt, maar ik vind dat toch wel een heel erge zonde. Dan zeg ik prompt, omdat ik nou eenmaal hier aan deze kant van de microfoon sta, dan zeg ik prompt, maar de Heer heeft het vergeven. Ik kan het toch niet anders zeggen. Want zo is dat. De enige zonde die de Heer niet vergeeft, is die van ongeloof. Dat is toch eenvoudig? Als je op grond van geloof gerechtvaardigd wordt, wat is dan de zonde op grond waarvan je niet gerechtvaardigd wordt? Dat is toch makkelijk? Kan toch iedereen zelf invullen, hè? Ongeloof. Dat is veel erger dus dan homoseksualiteit. Al moet ik er meteen bij zeggen dat er een verwantschap zit natuurlijk tussen homoseksualiteit en ongeloof. Volgens Romeinen 1. Maar goed, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Dat doen we een andere keer. Ik wilde graag terug naar Romeinen 5. Want ik was een mooi eind op streek bij deze vergelijkingen. Ik wou ze toch wel even doorwerken. Ik kwam namelijk tot vers 17. De derde vergelijking was dat. Indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene. Wel, we weten dat het zo is, hè? Dat is het uitgangspunt. Wel, door die ene heeft de dood geheerst door die ene. Veel meer, dat is dan de vergelijking, veel meer zullen degenen die de overvloed, niet één misdaad, maar de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. En de vergelijking wordt hier gemaakt tussen de misdaad van één en de overvloed der genade die er is in Christus. Het was één misdaad, maar dat tegenover staat een overvloed, let op het woord, hè, overvloed van genade. Daar had ik het net dus ook over. Je mag dan een zondaar zijn, je mag dan zondigen, maar de genade is altijd meer. Dat is het evangelie. Dat staat hier dus ook. Door de misdaad van één heeft de dood geheerst, door die één. Dat is allemaal enkelvoud, maar aan de andere kant staat er een meervoud, namelijk een overvloed van genade en der gave der rechtvaardigheid. En degenen die dat ontvangen, die zullen in het leven heersen door één, namelijk door Jezus Christus. En door één heerste de dood. Over de natuurlijke mens. Maar door de overvloed van genade heersen de gelovigen in het leven door die één. Je begint met één, je eindigt met één. Het verhaal begint met één misdaad en het eindigt met één Jezus Christus. Eén misdaad en de dood heerst. Maar daarna komt er een overvloed van genade, opdat degenen die het ontvangen in het leven zouden heersen door die één. Het is een prachtig verhaal. Ik denk dat je daar alleen al anderhalf uur over kunt praten, over hoe dat in elkaar steekt. Dat is toch een fantastische waarheid. Dat één misdaad wordt gesteld tegenover de overvloed van genade die er is door die ene andere, namelijk door Christus. Je mag dan zeggen van Adam wat je wil, maar we kennen één die is veel groter dan Adam. En dat is Christus. En je kunt zeggen van Adam wat je wil, dat we door hem zondaren zijn, dat eigenlijk door zijn schuld de hele spul allemaal verziekt is en de zonde en de dood geheerst heeft in de mens enzovoort. En daar zitten wij nou nog mee met die ellende. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Is dat zo? Zeg maar. Zitten we nog met die ellende? Nee. Nou, soms wel, maar niet altijd meer. Hè? Nee, want wij hebben daar tegenover ontvangen die ene andere Adam, de laatste Adam, de Heer uit de hemel namelijk, die een overvloed van genade geeft, die meer goeds tot stand brengt dan dat Adam kwaads tot stand heeft gebracht. Dat is het eigenlijk, met heel eenvoudige woorden. Zie, dat is de vergelijking. En bij wie horen wij? Zijn wij één met Adam of zijn we één met Christus? Wel, van nature zijn we één met Adam. En daarom zeg ik ook steeds, je moet niet zo bij die oude natuur stilstaan. Zelfs niet als die homoseksueel is. Maar je moet niet zoveel bij die oude natuur stilstaan. Je moet bij de nieuwe mens stilstaan. Hoe? Nou, door bezig te zijn met onze verhouding, niet met Adam, maar die met Christus. Ja, dat is het alternatief dat de mens krijgt. Opdat niet de dood in ons zou heersen, maar het leven. Zie je? Grote verschil tussen een niet-wedergeboren mens en een wedergeboren mens, dat het perspectief van een niet-wedergeboren mens, dat is niet zo ver. Dat loopt tot aan het graf. Hij wordt er steeds bijziender, hè? Of heet het verziend? Ik draag zelf een bril en ik kan het nooit onthouden. Hè? Maar hij kan steeds minder ver zien. Wordt problematisch. Maar hij heeft ook niet zo ver meer om te kijken. Ja, dat is typologie, maar zo is het nou eenmaal. Hij heeft niet zo'n uitzicht meer. Maar bij een gelovige is het alleen maar andersom. In het leven van een gelovige liggen die dingen andersom. Omdat naarmate hij ouder wordt, hij steeds dichter komt bij het werkelijke uitzicht. En steeds meer gaat zien van het geweldige panorama wat hij zal aanschouwen. Niet hier in het vlees, maar in de geest uiteraard. En in de opstanding bedoel ik dus. Hè? Dat is precies omgekeerd. Dat is ook een vergelijking. Die staat hier niet, maar die krijgt er van mij gratis bij. Dus we gaan gauw verder naar vers 18. Dan komen we bij de vierde vergelijking uit deze reeks. Daar staat: zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Dat is heel eenvoudig, hè? Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want verdoemenis houdt in dood, uiteraard. En rechtvaardigmaking is rechtvaardigmaking in verband met leven, eeuwig leven natuurlijk. Dus door één misdaad kwam over alle mensen de verdoemenis. Want als je alle schuin gedrukte woorden weglaat, staat dat er eigenlijk, hè? Zo dan gelijk door één misdaad over alle mensen gekomen is tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want schuld en genade, dat kun je hieruit, dat moet niet in het vers staan, staat er in de grondtekst ook niet. Het gaat erom dat vanuit die ene mens verdoemenis kwam over alle, maar vanuit één rechtvaardigheid, namelijk die van Christus, kwam rechtvaardigmaking des levens over allen, ja, over allen die in Christus zijn. Want weet u wat nou het probleem wordt? Dit vers en ook het volgende, waar staat dit vers, waar staat dat het komt tot allen tot alle mensen, tot rechtvaardigmaking des levens, dat wordt gebruikt om de zogenaamde alverzoening te leren. Dat men zegt, zie je wel, alle mensen worden vanzelf een keer gerechtvaardigd, want hier staat het, staat, komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Maar als je dat zegt, dan ben je de draad kwijt. Of dan ben je niet vroeg genoeg begonnen. Want wij hebben het niet over alle mensen. We hebben het over alle mensen voor zover zij uiteraard in Christus zijn. Ja, we hebben hier nooit pauze tussendoor. Dat hebben we meestal bij de Bijbelstudieavonden wel. Maar als je dan zou zeggen tegen de man die de bar bewaakt van alle mensen willen koffie, dan betekent het heus niet dat hij een vrachtwagen laat komen om naar China koffie te brengen. Want omdat ik gezegd heb, alle mensen willen koffie. Hè? Want dan is duidelijk dat ik met alle mensen bedoel, alle die hier zijn. Natuurlijk. En als in Efeze staat dat God heeft Christus gegeven tot een hoofd boven alle dingen aan de gemeente, dan staat er, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, dan betekent dat niet dat hij het hoofd is van de hele wereld, maar dan betekent dat hij het hoofd is van de gemeente. En alle dingen zijn alle dingen voor zover ze behoren tot de gemeente. En als mijn horloge uit elkaar valt en ik heb hier alle onderdelen, dan zijn het niet alle onderdelen van de hele schepping, maar alleen de onderdelen voor zover ze bij het horloge hoorden. Vermoedelijk krijg je het nooit meer in elkaar, maar daar gaat het nou niet om. He? Zie je, dus alle dingen of alle mensen wil niet zeggen alles en iedereen sowieso, maar het wil zeggen allen voor zover ze bij elkaar horen, voor zover ze in het verband aan de orde komen. Zo is het hier ook. Alle mensen zijn alle mensen in Adam in eerste plaats en daartegenover staan alle mensen, namelijk alle mensen voor zover ze in Christus zijn. En dat zijn dan dus de gelovigen. Dus gewoon het verband van het vers heeft niks met theologie te maken, maar gewoon met Nederlands lezen. Helemaal verder niks bijzonders. Hè? Dus zo dan gelijk door één misdaad gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Nou, dan gaan we meteen naar vers 5. Vers 19, dat is dan de vijfde vergelijking bedoel ik. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Waarom staat er nou niet alle? Omdat de Heer Jezus daar natuurlijk niet bij hoorde. Hij was wel mens, maar hij was niet tot zondaar gesteld. Wel, hij was wel gestorven, dat is waar, dus dat kon gezegd worden. Maar als het gaat om tot zondaren stellen, dan kan dat natuurlijk even niet. Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren gesteld zijn geworden. Wel, de Heer werd voor ons tot zonde gemaakt, maar niet door die ene mens, maar door God. En daarom kan het hier niet genoemd worden natuurlijk. Dus we gaan gewoon door. Gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen, dat is duidelijk, hè? Door de gehoorzaamheid van Christus worden wij gerechtvaardigd. Op een andere plaats staat er gewoon, door het geloof van de Heer Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. Want dat is zijn gehoorzaamheid, hè? Gehoorzaamheid en geloof is eigenlijk hetzelfde. Dus dat is de vijfde vergelijking en dan volgt de zesde met een aanloopje. Er staat namelijk eerst, maar de wet is bovendien ingekomen. Wel, die kwam immers bij Mozes pas, zoals in de inleiding tot dit gedeelte gezegd werd. Hè? De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dat heb ik ook al eens uitgelegd, want de wet doet de zonde en dus de misdaad toenemen. Maar dan staat er, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Of eigenlijk ook geworden, gewoon. Dus waar de zonde meerder werd, want het begon bij één en het breidde zich uit over zijn afstammelingen, het werd allemaal veel. Waar de zonde meerder werd, is de genade veel meer overvloedig geworden. En dat is net zo'n vergelijking dus. En de zonde werd meer door de wet, maar de genade werd nog veel meer, namelijk door Christus. Zie? Nou, dat was de zesde vergelijking. En dan de zevende vinden we in vers 21. Dat is eigenlijk de climax, ook in verband met de toepassing op deze tijd. Namelijk, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, Want dat doet de zonde, die heerst tot de dood. Niet alleen leidt de zonde de mens naar de dood, maar de dood is tegelijkertijd ook de beëindiging van de zonde natuurlijk. Hè? De zonde heerst dus zolang als een mens leeft. Oftewel, de zonde heerst tot de dood. Dat is bij een oude mens zo. En dan staat er, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Ja, niet door de zonde, maar door rechtvaardigheid. Hè? Door rechtvaardigheid. En niet tot de dood, maar tot, of eigenlijk staat het tot in het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En daar eindigt het schriftgedeelte dan mee. En dat is het aardige, het begon met gelijk door één mens, vers 12, hè? Dat is Adam. En het eindigt met ook één mens, maar het is dan wel Jezus Christus onze Heer. Kijk, en dat is waar het verhaal nou mee verder gaat. Je hebt in deze hoofdstukken, eerste hoofdstukken van Romeinen, dus eerste verhaal wat spreekt over de gevallen positie van de mens. Die wordt samengevat in het verhaal over Adam, waar alle mensen immers één geheel mee vormen. Zij delen in de hoedanigheden van Adam. Maar dan wordt een overstapje gemaakt, als het ware, naar de persoon van Christus. En dan wordt gezegd wat een gelovige is in hem. Wat komt overeen met Adam, het is een normale vergelijking. Maar bij Adam loopt de lijn dood uit op de dood. De lijn loopt dus inderdaad dood. Maar voor dat einde wordt overgestapt op Christus. En dan gaat het verhaal gewoon verder. Na de dood uiteraard en voorbij de dood. Dat is wat hier in dit schriftgedeelte uiteen wordt gezet. Want vervolgens handelt heel hoofdstuk 6 en 7 en eigenlijk ook 8 over de heerschappij van de genade vandaag aan de dag. Want de zonde en de dood hebben geheerst door Adam. Maar sinds Christus heerst rechtvaardigheid in het leven. En het bijzondere is dan ook, en dat is een onderwerp waar we veel uitgebreider bij stil hebben gestaan, dat weliswaar de natuurlijke mens leeft onder wet. Ik zei niet de wet, maar gewoon wet. De natuurlijke mens leeft onder wet. Dat kan ook moeilijk anders. Voor de natuurlijke mens kan dat niet anders. Er moeten helemaal regels gesteld worden enzovoorts. Maar bij de nieuwe mens, de gelovige, de wedergeboren mens, ligt het anders. Hij leeft niet onder heerschappij van wet, maar hij leeft onder heerschappij van genade. En dat kan. Bij een oude mens kon dat niet, maar bij een nieuwe mens kan dat. Waarom? Wel, omdat hij een nieuwe mens is. Omdat hij het leven van Christus ontvangen heeft. Net zoals de natuurlijke mens het leven van Adam heeft. Kijk, en als ik nou zou moeten samenvatten, kort, dan zou ik gewoon door moeten lezen. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? En in de dood? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in zijn dood gedoopt zijn, in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, en voor het geval dat je het niet begrijpt, staat het er weer achter. Er staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant, nou daar hebben we het hele avond over gehad, over het één plant zijn, met Adam of met Christus. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijn een opstanding. Want als je in Adam bent, dan deel je alleen in Adams dood. Want dat gaat niet verder. Maar als je in Christus bent, dan deel je niet alleen in zijn dood, maar vervolgens in zijn leven. Daar leven wij uit. Wij weten immers, vers 6, dat onze oude mens met hem gekruist is. Daarom hoeft hij niet verbeterd te worden. Hij is gekruist. Wat wij moeten leren is niet hoe de oude mens te verbeteren, maar hoe de oude mens voor dood te houden. Er staat een paar versen verder natuurlijk. Maar dat is het verhaal. Zie? En dan wordt een verband gelegd tussen de Heer Jezus Christus en ons. Omdat wij zijn leven delen. En al onze hoedanigheden nu, onze roeping nu, onze bestemming met betrekking tot de toekomst, wel, is afhankelijk van Christus uiteraard. Zoals wij vroeger afhankelijk waren van Adam en zijn leven, zijn bestemming, zijn aard, zijn wezen, alle gevolgen van zijn daden, misdaden, Zo zijn wij nu afhankelijk van wie Christus is. En als de Bijbel dan een advies geeft, dan zegt de Bijbel uiteraard: onderzoek de Bijbel. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Met de bedoeling uiteraard dat we tot hem zullen komen. Tot hem zullen komen. Dat betekent niet gewoon dat we maar zo... Maar het betekent dat we onze gedachten zouden losmaken van de gevallen positie van Adam en onze oude mens. En dat we tot Christus zouden gaan om onze gedachten en onze hele wezen te bepalen bij en te richten op wie Christus is. En daar gaat de hele rest van het Nieuwe Testament over. Het is de eerste brief van Paulus. Maar er komen er nog een heleboel. En die hebben maar één onderwerp. Dat het namelijk gaat om het komen tot kennis en gemeenschap van Christus. En om deel te hebben aan zijn lijden aan de ene kant. Maar vooral aan zijn verheerlijking aan de andere kant en daarna. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is wat er staat. Want met hem moeten wij verbonden zijn. Ook in de praktijk van ons leven, omdat we nou eenmaal wedergeboren zijn. En de taak van de oude mens is van nature zich bezighouden met die oude mens. En de wereld waarin hij zich bevindt. Maar de taak van een wedergeboren mens is zich bezig te houden met de nieuwe mens, dat is Christus uiteraard. En de wereld waarvan hij deel uitmaakt. En toevallig is dat niet een oude schepping, maar een nieuwe schepping. Dat is waarop wij georiënteerd behoren te zijn. En laat ik dan nog wat anders zeggen. Het beroemde geheim van het overwinningsleven van de gelovigen is niet dat hij op een of andere manier toch kans ziet om de oude schepping te overwinnen, maar is dat hij kans ziet om die oude schepping te vergeten. Want de overwinning maakt niet deel uit van die oude schepping, maar het maakt deel uit van die nieuwe. Die overwinning is niet in Adam. Dan kom ik toch nog terug op de vraag die gesteld werd straks. Hè. De overwinning is niet in Adam. De overwinning is over Adam. Want de overwinning is in Christus. En als je hem niet kent, zul je nooit overwinning hebben. En ook al weet je precies hoe het zit met Adam en de mens en de zonde en de dood, daar heb je niks aan als je niet de conclusies trekt zoals hier getrokken worden in Romeinen 5. Waar zevenvoudig een vergelijking gemaakt wordt met Adam in Christus. En waarbij gezegd, wat denken wij als gelovigen, hebben deel aan de dood en opstanding van Christus. Het laatste vers van hoofdstuk 4 zei, hij is overgeleverd om onze zonde en is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hoofdstuk 5 legt het uit en hoofdstuk 6 gaat weer verder waar we gebleven waren. Namelijk, we zijn met hem begraven en we zijn met hem opgewekt. Want hij stierf en hij werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En hoofdstuk 6 zegt, wel, we zijn dus met hem gestorven, we zijn met hem opgewekt en dan gaan we nu verder. En in hoofdstuk 5, wat er tussenin ligt, werd de overstap gemaakt van Adam naar Christus. Het evangelie houdt dus niet alleen in, zomaar alleen van iemand stierf in onze plaats en stond uit de dood op vervolgens in onze plaats. Maar het evangelie houdt in dat de hoedanigheden van Christus de hoedanigheden geworden zijn van de gelovigen. En dat wij delen in zijn leven zoals wij vroeger deelden in het leven van Adam. En als je dat begrijpt, als je dat je eigen kunt maken, dan sta je altijd in overwinning. Amen.